Goedemorgen. Leuk om jij, hier te zijn. Leuk, fijn. Hartelijk welkom hier. En alle kijkers. Ja. Vorig jaar hebben we hier over het zout gesproken. Wie kan zich herinneren? Niet allemaal? Nou. Heb je nog van deze zoutsticks? Van toen? Goed zo. Met wat en hier, met het heerlijke woord van Jezus daarop. Komt die? Hoe moet ik doen? Rechts? Wat? Deze, rechts, ja. Nou, het gaat nog. De voorhangen gaan open. Ja, met dit beeld heb ik het laatste jaar hier afgesluit. Weet je nog? Met het woord van Jezus daarop, op de zoutsticks, heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Ik heb nog een veel betere vraag. Heb jij nog zout van God in jezelf? In plaats van dit. En hoe zit het met de vrede onder jullie? Vrede met God, de Vader, vrede met je broers? En hoe zit het met de vrede met jezelf? Heel belangrijk. Heb jezelf het lef in de diepte van je hart te kijken? Zo heb ik zelf een keer aan mijn cardioloog gevraagd. Hoe zit het met mijn hart? Is het gezond? Hij adviseerde mij onder andere, neem minder zout. Oké, dacht ik. Heer, ik vraag mijn hemelse cardioloog, Jezus, hoe zit het met mijn hart? En hij, die adviseert mij, het is goed dat je je hart met nog meer zout gaat vullen. Zout van God, oké. Dit zout is goed, zegt hij. Het zout van God is beeld van het woord, van de kracht van Gods geest, van reiniging, van genezing. Zout dat het leven herstelt en behoud. Dat weten jullie nog, hè? Herinner je nog aan het verhaal van Elisa in Jericho? Ik heb het hier laten zien hier. Ik lees niet alles voor, maar u kent het zeker nog. Het water toen in Jericho was slecht en veroorzaakte misgeboren in de landstreek, zodat de vrucht stierf voordat hij rijp was. En Elisa gaat met een nieuwe kom vol zout naar de bron, wierp het erin en riep uit, laatste tekst hier, 21, zo zegt de Heer, ik maak dit water gezond, daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. Wat een bevel, wat een woord met autoriteit, met gezag. En daarmee doorbreekt hij de vervloeking over dit land. En wat mij zo boeit nog steeds, is het raakt Gods hart als de vrucht uitblijft, of nog erger, als die afvalt of het die rijp is. En daarom wil ik vandaag in deze lijn doorgaan. Wij spreken natuurlijk over onze vrucht. Frucht Gottes, die wir in uns und durch unser Leben mogen voortbrengen. Gott will, dass wir Frucht tragen. Volledig gereift. Um dit te kunnen bereiken, is het herstel in ons hart belangrijk. Ook wij hebben zo'n Elisa. Elisa, Eliasha. Het kernwoord Yasha betekent redding, bevrijd van verdrukking. Elisa, Eliasha betekent mijn God redt. Mijn God is heil, verlossing, bevrijding, veiligheid. En onze Eliasha, wie is dat? Nee, je ziet het al. Zijn naam heeft dezelfde betekenis. Jezus. Jezus gaat met het zout van God naar mijn bron, naar mijn hart. Want het hart is immers de bron van je leven, waar alles vandaan komt, zegt Salomo. 4:23 Spreuken. Daar vindt de reiniging in de bevrijding van elke vloek plaats. Daar ligt het geheim en het begin van de overwinning. Jezus wil alles eraan doen dat ons hart als een bron is, waaruit rivieren van leven, water, stromen, als wij in hem geloven. Johannes 7. Niet als Elisa verbreekt ook Jezus door zijn woord de vloek van het verderf, dat in opstand wil komen tegen de ontwikkeling naar rijpheid. Want wij, jij en ik, wij als gemeente zijn bestemd om vrucht te dragen. De Bijbel spreekt veel over vrucht. Over vruchtbomen, over de mannelijke rijpheid, over het groeien naar de maat van de wasdom der volheid in Christus. Er is een duidelijke lijn in de Bijbel, een lijn van vruchtbomen. Zo is er ook nog een andere lijn, de lijn van de bronnen. En die gaat samen op met de lijnen van vruchtbomen. Het begint al in het paradijs. En zij gaat door naar het laatste boek Openbaringen. Naar het doel waar staat. In Openbaring 22 vers 1. Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. En ontsprong aan de troon van God en had van het lam. In het midden van het plan van de stad en aan een weerskant van de, aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volkeren genezing. Er zal niets meer, pas op, er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren. Herken je de parallel in het verhaal van Elisa? De bomen de vrucht geven, elke maand hun eigen vrucht en niets vervloekt zal er zijn. Het is toch opvallend dat hier in deze tekst over elke vloek wordt genoemd. Elke vloek. Dus wij gaan een prachtige toekomst tegemoet. Dankzij onze Eliasha. Ieder mens heeft het verlang om iets van zijn leven te maken. Ieder mens. Ieder mens verlangt ernaar om vrucht te dragen op zijn eigen unieke manier. Volgens zijn eigen aard. Dat is normaal. Des te meer een wedergeboren christen, die nog meer naar de vrucht van de geest verlangt in zijn leven. Elke gemeente verlangt ernaar om vrucht te dragen. Dit is immers de bediening van de gemeente in hemel en op aarde. Houd dit verlangen altijd wakker. Dan doorbreek je met vreugde alle gemakzucht en malaise. We weten hoe het voelt om alsmaar klein gehouden en verdrukt te worden en te moeten constateren dat de vrucht van Gods geest in ons niet rijpt. Of als de gemeente, als man niet tot echte kracht komt, of mensen afhaken, in wie je zoveel hoop en energie en zielzorg gestopt hebben. Wij herkennen de trieste situatie van de stad Jericho. In al die situaties laten wij ons des te meer troosten door onze Redder, die in onze Fruchtbarkeit blijft geloven. Hij helpt ons gewoon bij onszelf te blijven en verder te groeien en de teleurstellingen goed te verwerken. We kunnen veel leren van Jozef. Ik denk aan Jozef, de zoon van Jacob. Op 7 juli hebben jullie hier ook over Jozef het een en ander besproken. Weet je nog? Hebben we gezien? Prachtig, dan hoef ik niet alles te vertellen. Zijn naam betekent, Jozef, God zal vermeerdering geven. En weet je wat de vader van Jozef, Jacob, over hem profeteerde? Op zijn sterfbed liet hij al zijn zonen bij zich roepen om een profetisch woord voor iedereen door te geven. En over Jozef begint hij met de woorden, Genesis 49, 22, en begin, een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stegen boven de muur uit. Wat een woord. Wat een belofte. Jozef is een vruchtboom, een jonge vruchtboom. Let op, hij was al 56 jaar oud. Aan een bron. God roept de bediening van Jozef tevoorschijn. Vruchtbaarheid, vermeerdering. Met 56 nog. Hij is nooit te laat voor een bevestiging van je bediening. Nooit. Jozef had een duidelijke bediening van God voor zijn familie en het volk van God. Maar deze vrucht werd echt jarenlang tegengehouden. Jarenlang. Hij moest zware minachting, leugens, afwijzing en afgunst doorstaan. Jarenlang mocht zijn leven niet tot bloei en vrucht komen. Alles dreigt te stoppen. Het begint met het meest traumatische schok in zijn leven. Met 17 jaar. Vol van afgunst en haat beroven zijn broeders hem van zijn kleurrijke gewaad en gooiden hem in de put. Heel diep kijkt hij naar boven. Misschien water een beetje aan de voet of meer. Een beetje licht. Kan je het voorstellen? Met 17. En nu ga ik sterven. Straks ben ik dood. In het verre hoor je dat de broeders praten over hem. Klanken van Ruben en anderen. Wat hebben ze nou over mij? Hoe lang dat duurde, weet men niet. Maar eens weet ik zeker, dat was een traumatische ervaring. Afgestoten, weg met hem. Doodsangst. En duisternis, diep in de put. Hoe diep die was, weet ik ook niet. Maar ik zei het. Van binnen wel heel diep. Dan als slaaf verkocht. förmig von seinem Vater und von Thais. Und auch in Ägypten hat er viel Unrecht zu verdüren gehabt. Ungefähr 13 Jahre von seinem Leben sind gewoon weg. Gewoon weg. Dat voelt niet prettig. En toch, diep in zijn hart, houdt Jozef vast aan de profetische beloften van God, waar hij ooit van droomde, zonder precies te weten wat ze betekenen en hoe hij ze ooit in zijn leven zal herkennen. Er staat een mooi getuigenis over hem in Genesis 39, 2. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. De Heere stond Jozef terzijde, zodat hem met hem goed ging. De Heere was met Jozef. Ook dan. Alsof hij de naam Immanuel, God met ons, zou kennen. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Zonder enige speciale inspanning groeide Gods roeping in zijn karakter in Egypte. Helemaal alleen. Zonder gemeente. Zonder Bijbelstudie, zonder preken, zonder het woord, zonder de Bijbel. Dat kan dus. Als de Heere met je is. Maar op een gegeven moment, 22 jaar nadat hij was verkocht, komen zijn broeders naar Egypte en vragen in hun nood om hulp. Ze weten niet wie voor hen staat. Herkennen hem niet, maar hij herkent ze wel. En jullie kennen het verhaal van wat dan in en met Jozef gebeurde. Het hele verleden haalt hem weer in. In zijn ziel ontwikkelt zich een bevende worsteling tussen wraak en barmhartigheid. Hij heeft de broeders 3 weken, geloof ik, of 3 dagen, weet niet precies, in de gevangenis gezet. Wat komt daar in zijn ziel naar boven? Een bevende worsteling. Lees maar nou. Ik vind het zo prachtig dat de Bijbel zo eerlijk is. Hoe kan het dat iemand die zulke heerlijke openbaringen van God heeft, wraakzuchtige gedachten koestert en zelfs bedriegelijke dingen in beweging zet? Hoe kan het dat hij ineens zijn macht en gezag over zijn broers misbruikt? Eindelijk is het mijn beurt dat ik de anderen in mijn handen heb. Ik weet niet of jij of u dat herkent. Maar 1 ding is zeker. Alle frustraties van onbegrip en afwijzing van het vreselijke gevoel in de put. De pijn van afgunst en haat komen naar boven. Hij is helemaal opgewonden en heen en weer geslingerd. Wekenlang. En op een gegeven moment, vol van ontroering, kan hij zich niet meer bedwingen. De ziel kan de traumatische verwondingen niet langer tegenhouden. Want de ziel ken geen tijd trouwens. Heel belangrijk inzicht. Alle Egyptenaren moeten het vertrek verlaten. En dan staan er alleen nog Jozef met zijn broers. Zijn eigen vlees en bloed. Al zijn pijn en heimwee barsten uit hem uit met luid geheil, dat iedereen het kon horen. Dit hele mens zijn van Jozef, als een fontein. Wat gebeurt? Dit is een heel belangrijk proces. Het heeft niets met weerspannigheid te maken. Het is een proces van genezing en de verwerking van zijn trauma en die van zijn broers. Nou, ik heb dit zelf enkele keren meegemaakt in mijn leven, waarbij ik mijn ziel met al zijn kwetsuren en diepe verdriet te midden van mijn broeders en zusters kon uitstorten. In één momentje. Het heeft tijd nodig gehad. Je moet heel veel tijd ervoor gewoon gebruiken om al die tranen uit te laten komen. Soms met geschreeuw en met geweldige toornige gevoelens erbij. Dat mag. Dat moet. Het komt. Dan komt alles naar boven. Alles. Je denkt, je bent niet meer zelf. En dat is goed. Heel goed. Dat heeft niets met hysterie te maken. Let op. Je moet zo'n proces niet in woorden pakken die we zo goed kennen in de geestelijke wereld. Jozef, zo wordt de donkere put tot een levende bron. Zo wordt de donkere put tot een levende bron. Dan wordt de ziel vrijgezet en weer komt weer tot bloei. Dan kan er weer echte vreugde en blijdschap, vrede en geluk door je heen stromen en echte verzoening en broederliefde werken. Dan wordt het verzuchting en opluchting. Zonder dit kan geen echte verzoening komen. Zonder dit kan de verdere ontwikkeling van zijn bediening niet doorgaan. Mag ik jullie een advies geven? Ik adviseer je uit eigen ervaring, neem de kwetsuren in je ziel, hoe diep ze ook zijn, serieus en breng ze aan het licht, zonder ze weg te redeneren. Je kan ze niet langer meer verstoppen, ze komen sowieso. Op een gegeven moment komt het. En hoe mooi is dit? Dat het zelfs mogelijk is te midden van de broeders en zusters. Met hun armen om je heen. Vasthoudend. Dan ben je thuis. Echt. Dan ben je thuis. Dan kan de plan van God met zijn volk, bij Jozef en met jou, jij ook, weer doorgaan. Dan is de vloek van onvruchtbaarheid overwonnen. Let op, weet je wat in een buffet staat, in plaats van je jonge vruchtboom, met Jozef? In NBV, we hebben NBG gelezen, jonge vruchtboom, maar NBV staat, dat is heel interessant. Een vruchtbare wijnstok is Jozef. Een vruchtbare plant bij een bron met ranken die reiken tot over de muur. Als je zoiets dan liest, heb je opeens een openbaring. Of? Heb je nu een openbaring? De vruchtbare wijnstok. Hier. Jozef, een vruchtbare wijnstok. Een vruchtbare wijnstok. Wie denkt hier niet aan?
Jezus.
Nou, jullie weten al. Jezus, die precies dit beeld voor zichzelf gebruikt. Johannes 15. Enkele teksten hier genoemd, maar ik lees ze gewoon voor. Van 1 tot 5. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de ware wijnstok, de wijnstok, en jullie zijn de ranken. Als iemand die in mij blijft en ik in hem, zal hij vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kan je niets doen. Wat een prachtig beeld. Had Jezus hier aan de ware wijnstok van Jozef gedacht? De wijnstok Jozef? Zijn grote voorbeeld, hoe hij zijn broeders met zijn leven redde, juist op die avond. Johannes 15, voordat hij zijn leven gaf. Ik ben soms diep verbaasd over de volkomenheid van de geschiedenis van God en het woord van God. Jij ook? De ware wijnstok, de wijnstok beschrijft Gods plan voor Jezus en ons. Dan zegt hij in vers 8, heb ik die? Ja. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Hoe indringend verlangt Jezus ernaar dat wij als ranken aan hem, in hem, door hem vrucht voortbrengen. Ja, zelfs veel vrucht. Zelfs veel vruchten. Het zet zijn leven, zijn hele leven in om iedere vloek tegen onze onvruchtbaarheid op te heffen. Niet als Elisa dat deed. Hij verlangt ernaar dat de grootheid van onze vader zal zichtbaar worden. Hoe? Plotseling uit de hemel? Met en door jou. Hoe vaak zegt hij hier niet, blijf in mij en ik in jou? Je voelt dat het ware zijn ware passie voor ons. Hoe diep hij is. Wij mogen tot leven brengen wat we van hem ontvangen. Door de verbondenheid met hem. Wij zijn uit hem gegroeid. Hout uit één stuk. Zijn levenssappen stromen door ons heen. De wijnstok, we hebben bij ons in de buurt heel veel wijnstokken. De wijnstok is een heel interessante plant. Het is geen boom met een stam en takken. Kijk maar. Wat zou een wijnstok zijn zonder takken? Een kale, knoestige wijnstok. Hij geeft geen mooie bloemen en zijn hout geeft geen nut. Weet je dat? Behalve om te verbranden. Geen enkele meubelstuk is gemaakt van het hout, zegt ergens de Bijbel. Van een wijnstok. Nog is zijn hout geschikt voor pilaren, dakbalken of palen. Je zult nooit een gebouw van wijnstok zien, van wijnstokhout zien. Met andere woorden, Jezus, de wijnstok, is zo nederig van hart. Dat zegt Jezus over zichzelf, toch? Maar toch is hij het centrum van de bron van het leven. Ja, de hele wijnstok heeft alleen één bedoeling. Vruchten te dragen. Alles is gericht op de groei van de ranken en hun vrucht. En Jezus denkt aan de wijn die wordt gemaakt van de druiven. Wijn. Weer zo'n prachtige sleutelwoord in de Bijbel. Wijn als uitdrukking van diepe gemeenschap en vreugde. Wijn, het beeld van het feest van blijdschap en van overwinning en glorie. Ja, ook voor vergeving en genezing trouwens. Jezus ziet deze vrucht uit zichzelf groeien. Maar het komt door de ranken. Let op. Met welk wonder begint Jezus zijn optreden? Johannes? Met?
Wijn maken.
Wijn maken. Oh, misschien moet je de volgende keer erover hebben hier. Weet je hoeveel liters? Nou, dat is te weinig. Hoeveel grote potten heeft hij voor gemaakt?
600.
Zes grote potten? En in totaal 600 liter. Dat moet je voorstellen. Je pakt niet 1 liter wijn te drinken. Oké, ik hou de preek van jullie voor de volgende keer. Terug. Nu heb ik iets beloofd, hè, Peter. Oké. Het is mooi, hè? Jezus begint met een wijnwonder, zegt Johannes. En als er wijn opraakt op het bruiloftsfeest in Kana, Johannes 2. En aan het einde van zijn missie, voordat alles volbracht is, komt deze wijn weer naar voren, als hij bij het avondmaal naar zichzelf, naar zijn bloed verwijst. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Johannes 15. Dat lezen mensen soms met pijn. Waarom? Veel christenen zijn stiekem bang dat ze geen vrucht dragen. En daarom zullen ze worden weggenomen. Weet je dat? Herken je dat? Want er staat toch in Johannes 15, 2: iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Herzien, er staat een vertaling: elk rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elk rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Nou, nu kijk je in de spiegel en je moet constateren, ik draag geen vrucht. Dus, afgelopen. Niet langer komt hij met een mes en dan ben ik weg van hem. Want, hij zegt het toch. Wie geen vrucht draagt, die moet weg. Snap je het probleem bij deze teksten? Dat mensen dat zo kunnen lezen. Ik ook een keer. Maar het Griekse woord wat hier staat voor wegnemen is aero. En dat betekent optillen, opnemen, optrekken, verhogen, vergroten, pas daarna wegnemen, verwijderen. Ik heb het. Je moet opgedeeld worden om vrucht te dragen. Een rank die op de grond ligt, kan geen vrucht dragen. Het heeft het zonlicht nodig. Veel gelovigen kunnen geen vrucht dragen. Denk aan jezelf. Omdat de duivel hen naar beneden heeft gegooid en op aarde houdt. Ze zijn neergeslagen. De ranken zijn verstrikt in de zorgen. Ze raken verstrikt in de zorgen en de genoegens van het leven, zegt Jezus. De Heer helpt zo graag de ranken om vrucht te dragen. Hij tilt hen op. De Heer tilt altijd op. Is het al opgevallen? Maar ze moeten steeds opnieuw gereinigd worden om meer vrucht te dragen. Het Griekse woord voor reinigen is kataïro. Het kan ook betekenen schoonwassen met water. Ik heb eens een keer gelezen dat boeren water over de wijnstokken gooiden om ze te ontdoen van schadelijke insecten en mos, zodat die het vruchten van de wijnstok, dat die het vruchtdragen van wijnstok niet in de weg zouden staan. Ah, denk ook aan het woord van Efeze 5, dat wij geheiligd worden door het waterbad met het woord. Dan lees ik toch zo'n tekst graag. Weet je welke karakter de vrucht van zijn ranken heeft? Jezus zegt het voor jou, over jullie als gemeente. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen en om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Blijvende vrucht. Vind je dat niet mooi? Blijvende vrucht. Vrucht die blijft, die is nooit verdwijnt. Niet zoals in Jericho. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij geven. Die draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Daar komt het weer. Heb elkaar lief. Denk aan Jozef. En aan zijn liefde. En begin zegt, niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En u aangewezen, opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven, wat gij hem biedt in mijn naam. Hoor je dit? Hoor je zijn stem? Wie heeft jou uitgekozen? Jezelf? De voorganger? Ouders? Wie heeft jou aangewezen om op weg te gaan? Ik, Jezus. Niet jijzelf. Petrus, Johannes en die anderen. Wie heeft deze gemeente uitgekozen en aangewezen? Heel belangrijk. Ik, Jezus. Niet een mens, niet een voorganger. Houd dat vast. Als jij in hem blijft, als er steeds je opgenomen aero wordt, ja, uit het stof der aarde, als er steeds laat reinigen, wassen, kataero door het waterbad in het woord, dan is en blijft de Heer getrouw aan zijn doel voor jou. Dat zal je altijd weer opnieuw vrucht dragen. Jij. Vrucht die nooit verdwijnt. Blijvende vrucht. Dat belooft Jezus. We hebben net gehoord in de zangding van beloften. Dat belooft Jezus. En zijn beloften maakt hij altijd waar. En hij liegt Niet. Nooit. Amen? Nooit. Juist in de ontwikkeling van de gemeente, of die nu groot of klein in aantal is, heeft de Heer altijd mensen nodig die vastberaden zijn, die in hem zijn vastgegroeid, die volledig overtuigd zijn van waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan, of liever gezegd groeien uit hem, door hem, voor hem, tot hem. De grootste vrucht van de wijnstok Jozef en van de wijnstok Jezus was liefde. Liefde voor God, voor zijn plan, liefde voor de gebroederschap, broederliefde. En dit is de kracht in de geest van Jozef en in Jezus. En daarom heeft Jozef ook laten zweren dat zijn gebeente, gebeente is altijd beeld voor de geest, moest meenemen in de kist tijdens de lange woestijnreis naar het beloofde land. Waarom? Al staat die kist mee, Jozef ligt daarin, 40 jaar lang. Of nog, weet niet. Moet je je voorstellen. Moeten we die nog meenemen? Hij heeft laten zweren. Dus oké, we doen het. Waarom? Dat betekent deze instelling, deze geest van Jozef. De hartsgesteldheid moet de woorden behouden. Dat is het geheim van dit. Deze hemelse levensstijl bij jou en jullie gemeente is dan zo aantrekkelijk. De levensstijl van liefde, hè, bedoel ik. Van broederliefde. Van verzoening. Vergeving. Dromen van God vasthouden. Visie hebben. Een keer gekregen hebben, maar ook nog steeds van vasthouden. Als je zo'n levensstijl hebt in de gemeente, in je eigen leven, is dat dan zo aantrekkelijk. Dat is zo aantrekkelijk. Dat andere mensen die ook willen evenaren. Het gaan opmerken en ernaar verlangen. Let op. Geloof ik, zie ik. Samenvattend, tot slot. Wij zijn begonnen met het zout in de bron. Beeld voor het woord van God dat opkomt tegen alle vernietiging van vrucht die aan het groeien is. Oké? Elisa. Jericho. We zagen het verre gezicht van de hemelse stad in Openbaringen, waarin elke levensboom elk maand zijn vrucht draagt. Oké, en elk vloek is er niet meer. We hebben Jozef als een vruchtboom, als een wijnstok zien, zorgen voor het volk van God. We hebben de ware wijnstok in onze harten horen spreken vanmorgen. En nu is het aan onze beurt om blijvende vrucht te dragen. Hoe? Wat moet ik dan daarvoor doen? Moet ik iets doen? 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 Moet men iets doen? Niets doen. Jezus zegt, gewoon blijven. Gewoon blijven. In mij en ik in jou. Klaar. Eenvoudig. Amen. Wees gezegend. Ik wil graag nog een gebed uitspreken.